Wij lezen Johannes 20, de eerste 18 versen. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus liefhad, en zeide tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Peter dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Peter dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen. En de zweedoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde, want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hem, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als hij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat ween gij, wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Met Gods wil willen wij stilstaan bij enkele woorden uit vers 15 van Johannes 20. Johannes 20, vers 15. Deze woorden, vrouw, wat weent gij? Wij letten op een viertal gedachten. In de eerste plaats, wie de vraag stelt. In de tweede plaats, aan wie de vraag wordt gesteld. In de derde plaats, wat die vraag uitwerkt. En tenslotte, hoe die vraag beantwoord wordt. Dus ten eerste, wie die vraag stelt. In de tweede plaats, aan wie die vraag gesteld wordt. In de derde plaats, wat die vraag uitwerkt. En tenslotte, hoe die vraag beantwoord wordt. Jozef van Arimathea en Nicodemus hebben de Heere Jezus een eervolle begrafenis gegeven. Jozef heeft zijn graf en zijn tuin beschikbaar gesteld uit liefde. En Nicodemus heeft uit liefde 100 ponden zalf geschonken aan het lichaam van de Heere Jezus. Die tuin, die hof van Jozef van Arimathea, moet wel iets gehad hebben van het paradijs. Dat is een tuin geweest die schoon was, prachtig was. Iets van de rijkdom en van de heerlijkheid van de schepping is daarin openbaar gekomen. Want een hof is altijd een stuk grond wat goed bewerkt is en wat keurig is aangelegd en waar ook een omheining omheen gemaakt is en wat ook keurig onderhouden wordt. In Hooglied 8 zegt de Heere Jezus de bruidegom ook tegen zijn bruid dat zij als in een hof woont. Dat betekent dat de bruidegom haar niet onverzorgd achterlaat. En zo wordt er ook in onze tekst gesproken over een hof, de hof van Jozef van Arimathea. Daar is weelde geweest, scheppingsweelde, natuurlijke weelde. Een prachtige flora werd daar gevonden. Maar kijk maar in vers 15. Als de Heere Jezus achter Maria staat, dan meent zij dat het de hovenier is. Alleen rijke mensen met een prachtige tuin waren in staat om een hovenier te hebben, die die tuin onderhield. Dus de gedachte dat er een tuinman moet zijn, laat zien dat er ook een hele grote hof was die door die tuinman werd onderhouden. Dat deed Jozef niet zelf. Nee, die rijke vooraanstaande raadsheer had daar iemand voor, een tuinman. En Maria was vast in de veronderstelling dat de tuinman haar aansprak. Wat zal het adembenemend schoon geweest zijn. Een klein beetje van de natuur, van de schepping houdt, dan kun je dat zo vanmorgen voorstellen, hoe die eerste stralen van de zon daar over die tuin vallen. En je hoort de vogels in de vroege morgen fluiten. En je snuift de aangename geuren op van de bloemen die opengaan door de kracht van de zon. Eén en al lust. Eén en al weelde. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Wat kun je verlustigen, wat kun je verblijden in de schoonheid van Gods schepping. Prachtig. Zo ongeveer moet dat geweest zijn in de morgenstond, in het paradijs. Zo ongeveer heeft Adam genoten daar in dat paradijs. Eén en al weelde van alles wat God gemaakt had en ziet. Het was zeer goed. Maar, wat een ontluisterende ontdekking. Ik zie daar in die schitterende hof een graf. De dood. En ik zie te midden van die schone schepping en die overvloeiende weelde een vrouw die gebukt gaat. Zij bukte, Maria. En ze keek in dat graf. Wat een tegenstelling. Waarin het rijk van de schepping alles juicht, zie ik de kroon op de schepping huilen. Ook wel eens die ontdekking gedaan. Jonge vrienden. Als je jong bent, dan lijkt het alsof dit leven een paradijs is. En dan lacht de zon je tegen.
dan zie je zoveel overvloed in het leven dat je er voorlopig genoeg aan hebt. Het geluk bijvoorbeeld als twee jonge mensen elkaar gevonden hebben en elkaar trouw beloven voor het leven. Het geluk straalt je van alle kanten toe. Maar duurt meestal niet zo lang. Of je doet die ontzettende ontdekking. In die hof. Een graf. En bij dat graf. Een vrouw. Die gebukt daar staat. Hoe komt dat? In het paradijs was geen graf. Er was geen dood. Er waren geen tranen. De schrift leert het mij. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Misschien weet het vanmorgen goed. Waar alles getuigt van weelde. Daar is het mijn werk. Dat die weelde verstoord wordt door de dood. Wat hebben de zonden een bittere gevolgen met zich meegebracht. En Maria bukt en ze kijkt in het graf en ze weent. Mijn schuld. Ik heb God verlaten. Daarom is de dood in de wereld gekomen. Ik wilde als God zijn. Ik was niet tevreden met die schone tuin. Met dat schitterende paradijs waar geen gebrek gevonden werd. Waar alles juichte tot Gods eer. En toen deed ik mijn mond open. Ik zei, ik wil boven u staan, God. Daarom dat graf. En daarom dat gebukt gaan onder de gevolgen van de zonde. Kom. Voor wie spreek ik geen vreemde dingen? En dan bedoel ik niet alleen de gevolgen van de zonde. Als ik zomaar eens de gemeente inkijk. Wat een bittere gevolg. Toch? Weg de droom, verstoord door eigen schuld. Maar kom, ik vraag, zijn wij er ook achter gekomen dat wij dat graf gedolven hebben? En dat in Gods goede schepping? Dat de begraafplaatsen er gekomen zijn omdat ik gedaan heb dat kwaad was in uw ogen? Omdat ik gezondigd heb, wat een bitterheid, heb u wel eens mogen buigen onder God. Mijn natuur doet dat niet. Mijn natuur zegt, waarom, Heer, vuist naar boven. Wel, zegt de Heer, daarom. Omdat u een graf gedolven hebt in mijn schone schepping. Is de vrucht van uw eigen keuze. Vrouw, wat weent gij? Wie de vraag stelt. Is dat belangrijk? Wie die vraag stelt? Dit keer wel. Dit keer wel. Het is niet altijd van belang. Het is veel belangrijker dat de waarheid gesproken wordt. Ongeacht wie dat doet. Maar dit keer is het de Heere Jezus zelf die spreekt. Zeer belangrijk wie zijn mond opendoet. Want dit woord krijgt waarde door de persoon die het zegt, vrouw, wat weent gij? Nee, Maria Magdalena weet het nog niet, wie tot haar spreekt. Wij weten het wel. Het is de Heere Jezus nota bene. Dan leeft hij, want doden kunnen niet spreken. Hoort u het vanmorgen? Als dat woord kracht gaat doen, dan betekent dat dat Jezus leeft. Hij spreekt. Doden zijn het zwijgen opgelegd. Maar de Heere Jezus heeft recht van spreken vanmorgen. Ik niet. Buk hem maar. De hand op de mond. Ik heb tegen u gezondigd. Wat zal ik zeggen, Heere? Hij die tot zonde is gemaakt, heeft al de zonden betaald en weggedaan in de zee van de eeuwige vergetelheid. Begraven, al die schuld, aan Gods recht voldaan. We hebben het gehoord vrijdagavond. Wel, dan heeft hij recht van spreken. Vrouw, wat ween ge, u hoeft niet te wenen. Heere, u moet de tranen drogen van deze vrouw, want ik heb voor haar voldoening aangebracht. Ziet u wel hoe belangrijk het vanmorgen is wie er spreekt? Dominees kunnen wel zeggen, niks aan de hand. Uw zonden zijn u vergeven, u bent vast wel een kind van God. Mensen kunnen u zalig spreken. Als ze rondom uw graf staan straks, dan zeggen ze, ja, dat meisje, dat was wel zo ernstig. Dat is vast in de hemel, maar het is van nul en geenerlei waarde. Ik heb geen recht van spreken. De Heer Jezus, hij wel. Hij mag zijn mond open doen. En als hij zijn mond open doet, dan spreekt hij altijd als macht hebbende. Niet als de schriftgeleerden, fariseeën. Die konkelen maar. Die leggen wetten op die zwaar zijn om te dragen. Maar als de Heer Jezus straks de naam van Maria gaat noemen. En hij openbaart zich in zijn spreken. Dan hoort ze weer de stem van haar liefste. Nog een keer. Wie spreekt er vanmorgen? Wie stelt die vraag aan deze zeer bedroefde vrouw? Ze weet het nog niet, maar het is hij die zij zo intens mist. Daarom huilt ze. Het is hij die recht van spreken heeft. Machtige. Heb u het ooit wel gezien in deze vraag? Vrouw, wat ween ge? Heb u het ooit wel eens beluisterd? Wat? Jezus leeft. Leeft hij? Ja, de dood kon hem niet houden. En waarom dan niet? Omdat hij alles heeft voldaan. Dus heel dat woord dat voor ons ligt, dat getuigt ervan. De schuld is voldaan. Maar dat woord dat spreekt. De ongerechtigheid is verzoend. God is tevreden. Kom maar uit het graf, mijn zoon. Ik zal u opwekken. En ik zal u een mond geven om te spreken. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel, Maria, Johannes, Petrus, gij doet wel, gemeente van Scherpenisse, dat gij daarop acht slaat. Als een ster, als een licht, schijnende in het duister. Donker was het. Maria zag de schone schepping niet. Maria hoorde de vogels niet fluiten. Maria was niet onder de indruk van die overweldigende flora daar in de hof van Jozef van Arimathea. Ze had smart in haar hart. O Maria, hoor toch wie er spreekt. Ooit gehoord? Romeinen 1, hè? Daar staat dat de Heere Jezus krachtig heeft bewezen, dynamiet, te zijn de Zoon van God door de opstanding uit de doden. En een paar verzen verderop staat er dat het evangelie een kracht Gods tot zaligheid is. Nee, De Heere Jezus vraagt niet aan zondaren of ze levend willen worden. Hij maakt ze leven. Dat woord werpt geen discussie op. Het woord doet kracht. Het is een kracht Gods tot zaligheid machtig. Hier spreekt iemand die recht van zijn vader heeft gekregen om te spreken. En zo staat in Hebreeën 2, gaat dat woord als een stroom over deze aarde. Hij heeft recht om te spreken. Hij heeft recht om de zonden te vergeven. Hij heeft macht om de zonden te vergeven. Hij heeft het recht om de gegevenen van de Vader vanmorgen zalig te maken. Vader. Ik wil niet dat deze in het verderf nederdaalt. Dat wil ik niet. Daar heb ik mij voor gegeven tot in de dood. Daar heb ik voor betaald. Zie je wel. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Mag Maria straks zingen. Wat sterveling zal me schenden. He. Dus dan moet je maar nooit te veel naar de dominee luisteren. En ook nooit te veel kijken of mensen je zalig spreken. Maar of Christus spreekt. En zie dan toe dat dien die spreekt, dat ge die niet verwerpt. Vrouw, wat weent ge? Als Maria bezwijken moet, dan schenkt hij haar het leven. Zie toch eens wat er gebeurde. God de Vader geeft zijn zoon volmacht om te spreken. En wat doet dan deze herder? Hij gaat zijn schapen weer opzoeken. Zongen we, hè? Die onbedacht hun herder hebben verloren. Wat is dat onbedacht? Ze hebben niet nagedacht. Dat de schriften ervan getuigden dat hij moest opstaan uit de dood. Hij moest opstaan uit de dood. Onze tweede gedachte. Aan wie de vraag gesteld wordt. Vrouw, wat weent gij? Wat is dat voor een vrouw? Dit is een vrouw met geloof. Al is er heel veel duister in haar hart. Dat kan blijkbaar. Hè? Heel veel raadsels. Als je deze vrouw van allerlei vragen zou stellen, en zou ze zeggen, dat weet ik niet. Ik weet één ding. Dat ik hem mis die mijn ziel lief heeft. En daarom kan ik niet leven. Ik kan geen adem halen. Dat raakt me toch elke Pasen weer. Over dat paasevangelie nadenk, dan word ik zo jaloers op deze Maria. Haar hart is vol van Jezus, die ze kwijt is voor haar gevoel. Zoveel vragen. Maar ze heeft een levend geloof. Een geloof dat door de liefde is werkende. Ze is het laatst, zegt een van de Puritijnen, bij het graf weggegaan. En ze was het eerst weer bij dat graf. Dat doet de liefde. De liefde is daar waar Jezus is. En al zijn er zoveel onzekerheden, zoveel onduidelijkheden. Eén ding is bij haar duidelijk. Ze kan niet leven zonder Christus. Zonder de levende Christus. Dan word je daar niet jaloers op vanmorgen. Wat zijn we keihard. Ongevoelig. Als een ijsblok, een ijsberg. Wat kunnen we de Heere Jezus makkelijk missen? Er is helemaal geen verlangen naar hem. Om zijn stem te horen. Wees eens eerlijk. Waarom bent u vanmorgen in de kerk gekomen? Om de stem van de liefde te horen. Omdat u anders als het ware stikt. Voel u? Hoe ver ik en u bij Maria vandaan staan. Deze vrouw had een geloof door de liefde werkende. Ja. En daarom denk ik vanmorgen, de Heer Jezus zal wel niet tot mij spreken. Want ik ben niet zo geestelijk als Maria. Dat dacht ik als jongetje heel vaak. Ik dacht, ik kom niet uit zo'n keurige familie. Ik kom niet uit zo'n geestelijke familie. Kijk, het zal voor ons wel niet zijn. Het geestelijke leven, dat leven bij het woord, dat is alleen maar voor maatschappelijk vooraanstaande mensen. Gezinnen waar keurig de Bijbel open gaat en waar alles precies loopt volgens het boekje. Zo dacht ik. Zo maakte de duivel mij als jongetje als wijs. Want ergens, dat zag ik later, ergens was er een verlangen om hem te mogen kennen. Maar ik denk, dat is niet voor mij. Dat is voor andere mensen. En die gedachte zou zomaar vanmorgen in het hart van iemand van u kunnen postvatten. De bekering, wedergeboorte, zalig worden, een hemels leven, dat is niet voor mij. Dat is voor mensen net als Maria Magdalena, voor deze vrouw, die een geloof heeft dat door de liefde is werkende. Een vrouw die zo dicht bij het woord leeft. Een vrouw die Christus niet kan missen. Een vrouw, als je haar spreekt, dan gaat het altijd over geestelijke dingen. Voor zulke mensen is de genade. Voor mij niet. Wel jongen, dat is de duivel die je dat wijs maakt. Want hij wil je altijd bij het woord vandaan houden. Ik lees in 2 Kronieken 33. God sprak wel tot heel het volk, maar het volk merkte niet op. Hoort u het? God spreekt tot u. Die vanmorgen recht heeft om te spreken. Hij spreekt tot u allen. En dat aanbod van genade komt tot u allen. Vrouw. Wat was dat voor een vrouw? Wel, het was Maria Magdalena. Uit wie 7 duivelen uitgeworpen waren. Dat was nou een vrouw die lag in de goot van het bestaan. Kom het misschien wat dichterbij. Maria Magdalena was helemaal niet zo'n geestelijke vrouw van nature. Ze zat in de klauwen van de Satan. Net als u en ik van nature. Maria Magdalena was niet beter dan de rijke jongeling. En de rijke jongeling was niet slechter dan Maria Magdalena. We hebben allen in adem gezongen. Wat een ontdekking. Dat je de zonde niet kunt laten. Toch? Weet dat niet een ontdekking? Dat er ergens wel iets is in je hart dat je zegt, ik wil het niet. Toch doe ik het. Dat je misschien soms wel jaloers bent op Gods kinderen. Ik zou het ook wel willen. Maar je hebt geen handen, je hebt geen ogen, niks, machteloos. Ik lag machteloos gebonden, net als Maria Magdalena. Vrouw, wat weent je? Zie je het? Weet u waarom Maria weende? Omdat ze de Heer Jezus zo intens lief had. En weet je waarom ze de Heer Jezus zo intens lief had? Omdat haar veel vergeven was. Wat een berg met zonden. Wat een berg met schuld. De Heer Jezus had haar bevrijd uit de macht van de boze. De Heer Jezus had haar van koning doen verwisselen. Kijk, dat is nodig. Zo heb ik hem leren kennen. Hij is mijn meester geworden, terwijl vroeger de Satan mijn meester was. Echt. U bent uit de vader de duivel, zegt de Heer Jezus. Tegen die lieve gedoopte Joodse kindjes. Besneden en wij gedoopt. Uit de vader de duivel. Want wij moeten allen getrokken worden uit de macht der duisternis. Tot zijn wonderbaarlijk licht. Maria, de keurige Nicodemus, de rijke jongeling, We hebben allen hetzelfde nodig. Vrouw. Wat daalt dit toch laag af, hè? Dan hoeft niemand vanmorgen zichzelf buiten te sluiten. Omdat Christus het niet doet. Als de Heer Jezus met eerbied gesproken zijn handen vuil wilde maken om Maria, en laat ik het dan maar gewoon zeggen, een slurrie van een vrouw uit die goot op te halen. Uit het drek verhoogd staat er in Psalm 31. Dat wil de Heer Jezus doen. Hij wil vanmorgen zijn handen vuil maken om iemand uit de modder van de zonde op te trekken. En te wassen en te reinigen door zijn dierbare bloed. Vrouw! Wel, dan hoeft u zichzelf nog niet buiten te sluiten. Of u moet straks als de rijke jongeling naar huis gaan. Omdat u dat aanbod van genade afslaat. Kijk, nog een keer. Als jongetje dacht ik, is voor de keurigste mensen uit de gemeente. En dan voelde ik me daar zo ver vandaan. Want ik was niet geestelijk. En ik was niet keurig. Ik was een gewone jongen. Maar de Heer Jezus zegt vanmorgen, vrouw, uit wie ik 7 duivelen heb uitgeworpen. Het is Pasen geweest. Christus is opgestaan. Wat een wonder, vrouw, wat weent ge. Maria Magdalena, ze ging heel onrustig over de aarde. Dat is de kwaal van onze tijd, hè? Alles is maar één. En dat geeft je zoveel prikkels, hè? Even dit, even dat. Iedereen zegt het en onze jonge mensen ervaren het. Het is lastig om je lang te concentreren in een boek. Wat lezen we nog? Wel, het was de onrust van Maria in haar natuurstaat. Maar nu is ze weer onrustig. Dat kan, hè. Naar ontvangen genade. Weer onrustig. Ze is de Heer Jezus kwijt. Dan is er onrust. Kun je het nergens vinden. Wat een onrust, hè. Ze is de Heer Jezus kwijt. Dan kun je het nergens vinden. Emma zoeken. Nergens vinden. Vrouw, wat weent ge? Maria Magdalena, samen met de andere vrouwen, vroeg naar het graf gegaan. Ze wilde bij haar meester zijn. Ze zocht. Ze vertelt aan de engelen dat ze de Heere Jezus kwijt is. Als die engelen haar dezelfde vraag stellen als Christus. Vrouw, wat weent ge? En in vers 14 keert ze zich achterwaarts, daar is de Heere Jezus, maar vanwege haar innerlijke smart ziet ze het niet. Haar ogen worden gehouden, net als bij de Emmausgangers, want de Heere Jezus wil haar wat leren. Daar hopen we het vanmiddag samen over te hebben. Vrouw, wat weent ge? Daar is Christus. Maar ze ziet hem niet. Christus gaat terug naar zijn eigen graf. Om Maria te ontmoeten. Onze derde gedachte. Wat die vraag uitwerkt. Vrouw, wat weent ge? En dan moeten we eens opletten wat er staat in het vervolg. Dan spreekt ze 3 over hem. Zonder de naam van wie ze bedoelt te noemen. Wel eens opgevallen? Zo gij hem weggedragen hebt, zeg me waar gij hem gelegen hebt, en ik zal hem nemen. Over wie heb je toch, Maria? Natuurlijk, over hem, over wie anders? Zie je wat Maria hier doet? Alle dingen acht ze schade. Zijn niks waard. Niets kan haar ziel verblijden. Maria Magdalena zegt niet, als mijn zonden maar vergeven zijn, als ik maar in de hemel kom, wat maakt het mij dan uit of ik gemeenschap heb met de Heere Jezus, dan heb u een vals geloof. Als u zo stel de Heere Jezus in uw broekzak steekt en weer gewoon verder gaat in het leven van alle dag, dan hebt u een vals geloof, een schijngeloof. Als er een levend geloof is, dan kunt u de Heere Jezus niet missen. Het gaat niet om hemel of hel. Het gaat er niet om dat u straks als u gaat sterven naar de hemel mag. Nee, het gaat er hier om dat Christus uw leven is geworden. En als Hij er niet is, dan leeft u in de dood als het ware. Daarom hoeft ze de naam van Jezus niet te noemen, want het is heilig logisch in haar ziel. Het gaat om niemand anders dan om Jezus alleen. Hier vertoont ze de gestalte van de bruid uit het Hooglied. Zeg me, heb je dien gevonden die mijn ziel lief heeft? Ik ben hem kwijt door eigen schuld. De bruid liep door de straten van Jeruzalem. Zonder sluier, als een geestelijke hoer, was ze was blijven liggen op het bed van zorgeloosheid. Maar ze had maar één begeerte, ze had maar één verlangen. En dat kwam omdat de liefde van Christus in haar hart was. Dan hoef je zijn naam niet te noemen. Gaat maar om hem. Waar is hij? Dat is een levend geloof. Waar is hij? Want als werkelijk Christus in mijn leven geopenbaard is, dan is Hij mijn leven geworden. En dan kan ik niet leven zonder dat ik een kus uit zijn woord heb ontvangen. Dan kan ik niet leven zonder dat ik Hem heb ontmoet in zijn instellingen. Dan kan ik niet leven. Of velen kunnen leven. Ze gaan naar de kerk, misschien wel aan het avondmaal. Ze lezen in de Bijbel zonder ooit Hem gezien te hebben. Ziet u hoe ver ik en u bij Maria Magdalena vandaan staan? Hoe beschamend dit vrouwtje vanmorgen ons voorgesteld wordt. Vrouw, wat weent ge? En zij menen dat het een hovenier was. Die vraag van die hovenier ontlokt haar. Haar gevoelens. En ze stort haar hart uit. Ik ben hem kwijt. Ik ben Jezus kwijt. Ik ben hem kwijt, die mijn ziel lief heeft. Jezus had haar zo onuitsprekelijk lief gehad. En daarom had zij Jezus zo lief. Ziet u wat er staat? Ziet u wat er gebeurt? Dit vrouwtje is zo vol van de liefde van Christus. En ze heeft niet eens door dat haar liefste leeft. Wat is het dan vaak droog bij ons, hè? Dor. Dodig. Ze hebben mijn meester weggedragen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Elke keer is daar weer diezelfde smart. En wie weent er met Maria Magdalena? Zij hebben. Wat betekent dat? Wat doet Maria nu? Leg ze nu de schuld bij een ander? Kijk, zij, zegt ze. Nee. Zij hebben, dat moet je lezen als men heeft. Het is hier niet een aanwijzend voornaamwoord, maar een onbepaald voornaamwoord. Want als de liefde van Christus zo overvloeiend in je hart is, dan wil je niemand aanwijzen als de schuldige. Tuurlijk niet. Dan loopt het niet over. Dan gaat het alleen maar over de Heere Jezus. Dan zie je niet die boze buurman. Dan zie je niet die slechte vriend. Dan zie je niet die ander. Nee. Hoe meer wij het over andere mensen hebben, des te meer onze dorheid daarmee openbaar komt. Men, zegt ze, heeft mijn meester weggelegd. En ik weet niet waar men hem heeft gelegd. Onbepaald. Ik ben hem kwijt. Dat is de enige nood van haar ziel. En misschien mogen we wel zeggen dat ze zich bij die men insluit. Zou in ieder geval voor de toepassing van morgen niet slecht zijn. De Heere Jezus weg. Uit de prediking. Soms nog het sluitstuk, het allerlaatste. Al heel veel geestelijke bevindingen zonder Jezus. Jezus weg uit doop en avondmaal. Het is gewoon brood, gewoon wijn. Jezus weg uit zijn instellingen. Ze hebben hem weggenomen. Hij verdwijnt steeds meer uit de kerk. Jezus weg uit onze gesprekken. Jezus weg, het altaar weg uit onze gezinnen. Ga niet meer om de verzoening door voldoening. Jezus weg, waar is Hij? En wie is Hem kwijt? Wie zegt het met Maria Magdalena vanmorgen? Men heeft Hem weggenomen. Ik wil niemand de schuld geven, maar Hij is er niet. Ik weet nog dat er in Op Heusden dikwijls een man in de kerk kwam op door de weekse diensten. En dat hij daarna wel eens op gezelschap kwam. En dan zei hij, ik ga overal maar kijken of er een lam geslacht wordt. Ben u ook zo vanmorgen gekomen? Of er een lam geslacht wordt. Of het gaat om de levende Christus. Daarom ga ik naar de kerk. Maar Maria zegt, ze Heer, hebben hem weggenomen. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Ze zoekt in het woord, ze zoekt in de instellingen. Ze gaat hier naar de kerk en ze gaat daar naar de kerk. Waar is Hij die mijn ziel heeft lief gehad? En wat eert ze haar meester daarmee? Ze zegt, ik kan niet zonder u leven. Wat een oneer doe ik hem dan aan. Omdat ik zo vaak zonder hem kan leven. Allerlei bevindingjes. En we hebben mooie preken. En we zeggen dit. Maar wat hebben we het weinig over de Heer Jezus. Laten we maar eerlijk zijn. Een verschraald geestelijk leven. Maar er staat in de Bijbel. Die mij eren, zal ik eren. Maria, menende dat het de hovenier was, ze zegt, weet u dan waar hij is? Ja, de hovenier wist het niet. Maar de Heer Jezus wist het wel, waar hij was. En hij zal zichzelf op deze eerste paasdag, het eerste aan Maria openbaren. Dat staat in Markus 9. Maria was de eerste die de levende Jezus mocht ontmoeten. De Heere Jezus gaat in op haar droefheid. Dat is pas echte deelneming. In het paradijs werd de vrouw bestraft vanwege haar zonden. Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart. En nu komt de herschepper om Maria te troosten. Wonderlijk te troosten. Wat weent ge? En ze stort haar hart uit. Heeft het bij u iets losgemaakt, deze vraag vanmorgen? Ja, dominee, ik ween helemaal niet. Het gaat helemaal aan me voorbij. Ik ken hem ook niet. Ik weet niet wat de liefde van Christus is. Ook een arm portie. Indien iemand de Heer Jezus niet lief heeft. Die zei een vervloeking. Pas op. Christus heeft recht tot spreken. Hij spreekt vanmorgen nog tot vloekwaardig. Onze laatste gedachte. Hoe die vraag beantwoord wordt. Wat weent u, vrouw? Oor, ik ben hem kwijt die mijn ziel lief heeft. Maria. Eén woord, hè? Zegt Luther zo mooi. Eén woordje kan de duivel vellen. Zegt de reformaat. Eén woordje. Een preek van een uur. Eén woordje was erbij. Ik ging naar binnen. En in dat ene woordje herkende ik de stem van mijn liefste. Maria. Hij noemt haar naam. En in dat noemen van haar naam openbaart hij zichzelf. Maria. Wat wonderlijk, hè? Als dat woord kracht gaat doen. Wat kunnen wij hier nu uit leren vanmorgen? Wel dit. Rijl zegt zo mooi hoe dikwijls treuren wij over de afwezigheid van de dingen die in werkelijkheid onder ons bereik zijn. Kan. Is er vanmorgen iemand die treurt, omdat hij de gemeenschap met de Heere Jezus mist? Nabij u is het woord. Hoor je dat? Ik hoef niet op te klimmen. Ik hoef niet af te dalen. Nabij u is het woord. onder ons, wat een verwaardiging. Wat een wonder. Ooit een wonder geworden. Jezus wandelende onder ons. Ik zag hem niet, totdat ik zijn stem hoorde. En dan nog een keer reel, hè. Wat bitter schijnt, zegt hij, werkt vaak samen tot vrede en vreugde. Kan ook zo zijn, hoor. Als u in de beproevingen bent, als uw geloof op de zeef ligt, als de Satan u heen en weer schudt, als er een kruis op uw schouders gelegd wordt, wat bitter schijnt. Wel, dat wil de Heere Jezus dan meewerken, tot vreugde en tot blijdschap. Zo is hij de dood ingegaan om dat onvergankelijke leven voor zijn kerk te verwerven. Maria, één woord. Die hoofd vanuit Lucas 7, die wist het, hè. Heere Jezus, u hoeft niet te komen, hoor. Ik hoef niet allerlei bijzondere ervaringen te hebben. Spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen worden. O, zegt de Heere Jezus, zo'n groot geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Is er een smekeling vanmorgen die naar de kerk gegaan is en geroepen heeft, Heere, één woord op mijn ziel en ik zal genezen zijn. Eén woord en de banden zullen breken. Eén woord en ik zal uw liefde weer ervaren. Eén woord en de duisternis moet wijken. Daar weten Gods kinderen van. Eén woord. Dat is de macht van het woord. Dat is de kracht van het woord. Er kunnen soms bergen zijn waar ik niet doorheen kan zien. En dan één woord. De stem van mijn liefste. De stem van mijn meester. Ja, de Heere Jezus, de goede herder. Hij kent de zijnen. En hij wordt van de zijnen gekend. Want als hij zegt Maria, dan is dat niet alleen een naam voor hem. Maar dan weet hij wie Maria is. Zo gebonden opnieuw. In de banden van het ongeloof. In de banden van de onmacht. In de banden in de klauwen van de Satan. Maria, ik weet helemaal van je af. Is geen ander die behoorlijk medelijden, sympathie staat er, kan hebben met degene die verzocht worden behoorlijk. Maria, ik ken u. Is dat nu niet wat? Maria, o wereld. Kijk eens hoe lief de Heere Jezus met de zijnen omgaat. Die u gekruisigd hebt. Die u aan het kruishout gehangen hebt. Die u hebt uitgeworpen. Die u vanmorgen niet begeert. Kijk eens hoe hij met de zijnen omgaat. Maria. Weet u van mij af, Heer? Ik voelde me zo alleen. Ik voelde me zo verlaten. Ik was zo gans hulpeloos. Weet u van mij af? Ja, Heere Jezus weet van u af. Misschien is er wel zo'n moe gestreden kind van God vanmorgen. De Heere Jezus weet van u af. En dan komt er een glans in haar ogen. Rabboni, zegt ze, mijn meester. Dan verdwijnt dat gewaad van de hovenier. En dan ziet ze de Heere Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dan ziet ze dat blinkende witte kleed van de Heere Jezus. Niet zozeer letterlijk, maar veel meer geestelijk. Mijn meester, zegt ze. Mijn meester, zo staat het er eigenlijk. Rabboni, en ik word van de mijne gekend. O, die naam van Jezus, die kan u jaren gepredikt zijn. En u hoort zijn stem niet. En u weet niet wie hij is. Totdat hij op deze schone paasmorgen zichzelf openbaart en hij u bij uw naam noemt. Zodat u alleen met hem in de kerk bent en u zegt Rabboni. Dan heb ik nog nooit heerlijkheid gezien in die naam. Maar deze morgen is hij de schoonste van alle mensenkinderen. En bij vernieuwing kan soms zo donker zijn, soms zo ellendig. Rabboni, als de schriften mijn ziel weer opklaren, als de wolken verdwijnen, als de zonnestralen weer doorbreken, als het licht van Gods vriendelijk aangezicht gaat schijnen in mijn hart. Rabboni, mijn meester, Ik baande mij in de klauwen van mijn vroegere meester. Ik dacht, alles is verloren nu het kruis er heeft gestaan. Maar ik zie dat u door het kruis naar de heerlijkheid gegaan bent. U leeft, mijn meester, u leeft. En ik hou u vast en ik wil u nooit meer loslaten, want ik wil geen andere dienen. Ik wil u alleen tot in alle eeuwigheid. Hier bevestigt ze haar door genade vroeger gemaakte keuze. Rabboni, hier vernieuwt ze het verbond, omdat Christus het verbond met haar vernieuwde. Let er eens op wat er gebeurt. Deze opgestane Jezus wekt Maria op. Niet uit de doden, ze was al levend, maar uit het ongeloof, uit de banden, uit de duisternis. En weet u wat de Heere Jezus hier doet? Hij doet haar met zich opstaan in een nieuw leven. Weet je wat dat nieuwe leven is? Christus leeft in mij. Is bij Maria alleen nog maar meer en meer versterkt. Dat is op was in de genade. En het is Jezus. En Jezus. Alleen. Wat is nou Pasen, kinderen? En dan gaan we eindigen. Wat is nou Pasen? Wel dat je in je hart zegt. En het is Jezus. En Jezus.